Ik ga vandaag spreken over een bepaald ongemakkelijk thema, namelijk de zonde. En ik kan dat niet in één keer doen. De volgende keer dat ik moet spreken, is het wel kerstdag en ga ik niet over zo'n onderwerp praten. Dan wil ik een feestspreek doen. Ik ga vooral een beetje vertellen over hoe dat ik dat zelf heb ervaren. En kijk, we gaan er gewoon aan beginnen. En ik zou wel beginnen met een inleidingstuk. Dus niet dat ik die tekst hier helemaal ga uitspitten. Een inleidingstuk, dus 1 Johannes hoofdstuk 1. Ik kan het misschien even nemen. Alright, 1 Johannes hoofdstuk 1, vers 5, daar begin ik. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Dit een beetje als inleiding. Als we die brief van Johannes lezen, merken we al snel dat wij allemaal al gezondigd hebben. Dat de zonde sowieso in ons zit. We zijn zondaars. En als we zeggen dat dat niet zo is, dan zijn we eigenlijk leugenaars. Maar in al mijn jaren als christen, en in feite ook al daarvoor, merkte ik dat zonde eigenlijk vaak het hoofdonderwerp is binnen het geloof. Erger nog. Alsof dat zonde het enige is dat onze relatie met God verstoort. En dat dus zondeoverwinning de enige weg naar God is. Ik wil er vandaag toch eens wel bij stilstaan of dat werkelijk zo is, of dat wel klopt. Later hoop ik ook nog een boodschap daar verder over te delen, over de zonde die in de wereld leeft en eigenlijk geprezen en zo gevierd wordt. En ook hoe en waarom God en zijn woord heel vaak spreekt over zonde en waarom dat cruciaal is, maar dat is voor later. Ik zal dat vandaag niet geraken. Op het YouTube-kanaal Living Waters, misschien ken je het, zie je vaak een spreker, zijn naam ontgaat mij. En die trekt rond in Amerika en daar spreekt hij mensen aan of daagt hij ze uit tot een confrontatie om zo het evangelie te brengen. Maar hoe gaat die confrontatie eigenlijk te werk? Hij stelt zich paraat op een plein of in een park, spreekt mensen aan en vraagt: denk je van jezelf dat je goed mens bent? En de meeste mensen zeggen dan: ah ja, natuurlijk. En dan begint hij: ken je God? Ken je zijn geboden? Heb je ooit al eens gelogen? Heb je ooit al eens met lust in je hart naar een vrouw of een man gekeken? En waarop dat die mens dan oprecht eigenlijk antwoordt van ja. En dan is zijn antwoord: wel, weet je dan dat je dat gezondigd hebt in je God en na de dood eeuwig zal branden in de hel? Punt. En vaak kijkt die mens dan zo van Tja, wat moet je erop gaan zeggen? En gezellig klinkt het ook niet. Ik vind dat onze God alles sinds niet echt een toffe laat staan, liefdevolle God maakt. En daarna komt natuurlijk de boodschap van dat Jezus gestorven is voor je zonden. En dat er dus hoop is als je Jezus erop aanvaardt. Kijk mensen, ik heb ook jaren op die manier gekeken naar God. Geloofd dat God zo is. Zo werkte. En ik ben bij hen net zien dat dat niet per se zo is. Of beter dat dat niet de hele lading dekt van Gods bedoeling. Er is veel meer. Maar hoe komt dat nu dat ik dat zo geloofde? Wel, omdat dit de leer is die heel vaak onder christenen leeft. Hoeveel sprekers dat ik online niet gehoord en ik constant over zonde praten en een leer aanbieden van: heb je gezondigd, dan ga je naar de hel. En de hel is jij, dat brandt niet even, maar eeuwig voor altijd, omdat jij een zondaar bent. En slechts één zonde is genoeg, als je er niet van bekeert. Een zonde georiënteerd evangelie dus. En dat lijkt wel een beetje de traditie te zijn hier in het Westen. Kijk, ik ga zeker al één ding vertellen, dat er daar waarheid in zit ook. Maar ik ben er wel stellig van overtuigd dat dat niet 100% de lading dekt. Zeker niet de hele lading van het evangelie. En waarom klopt het niet volledig? Wel, heel eenvoudig. Onze God is een veel mooiere en veel liefdevollere God dan dat. En het is onze taak om in deze wereld die God te vertegenwoordigen. Voor heel veel mensen, gelovig of niet gelovig, is God eigenlijk iemand die iedereen in de gaten houdt. En als je zondigt, had hij een oordeel en straffen. In dit leven of na dit leven. Kortom, een God waar je bang van moest zijn. Een God voor wat je beter zegt en beter doet wat hij zegt of het loopt slecht af. En er zijn honderden bijbelversen natuurlijk om dat aan te tonen. Maar we gaan eerlijk zijn, mensen, het schrift praat wel over zonde. Hè? En gaat er niet licht over. En ik ook niet. Begrijp me niet verkeerd in deze boodschap. En het is eigenlijk ook niet zo heel vreemd dat mensen zo kijken naar de Bijbel en naar God. Want al vanaf Mozes gaf hij ons de 10 geboden en later de wet, dus Torah. Okay. En in elke abrahamistische godsdienst speelt zonde een grote rol. Ik ben katholiek opgevoed in een ongelovig thuis. Zoals velen van mijn generatie, denk ik, hier in Vlaanderen. Dus ik ging naar de katholieke school. Ik kreeg godsdienst, deed mijn eerste en mijn tweede communie. En ook in de katholieke leer is dat een hoofdthema. Het lam dat wegneemt de zonde van de wereld, ontferming over ons. 100 keren heb ik dat meegezegd en gehoord. En je moet dan ook gedoopt zijn in die katholieke kerk om gered te zijn van zonde en de hel volgens hun traditie. In het Jodendom moeten men de wetten van de Torah volgen om in Gods genade en gratie te komen. En doe je dat niet, gaat God je oordelen. Dus ook weer heel veel wetjes en regeltjes. In Islam zegt men dat Allah op het oordeel je goede en slechte daden in de weegschaal gaat leggen. En wanneer je slechte daden doorwegen, ga je naar de hel. Dus moet je goede daden doen om je slecht te overtreffen. Maar ook in het Hindoeïsme heb je iets als karma. Wanneer je slecht mens bent geweest in je vorige leven, ga je in een volgend leven helemaal onderaan de sociale ladder reïncarneren. Dus moet je goede daden doen en werken, zodat je weer boven op die sociale ladder kan klimmen. Wat ervoor zorgt dat als je wanneer in armoede leeft, mensen naar je kijken alsof je slecht mens bent geweest in je vorige leven. En dat is niet echt een mooie bril om naar een mens te kijken. En ook in ons christelijk geloof heb je een leer die vaak gewoon is, zonde is gelijk aan vloek, hel en oordeel. Ik weet niet of je het door hebt, mensen, maar al die genoemde religies bedekken bijna alle geloof van deze wereld. Hè. Het gaat hier niet om een groepje mensen die een paar rare dingen geloven. Het gaat dan meer bijna over alle mensen nu en door de geschiedenis heen. Dat is niet weinig mensen, dat is echt geen detail niet meer. Het is ontzettend aanwezig en ik denk dat iedereen dat wel weet. Kijk, het is dan ook niet moeilijk dat de mens zo kijkt naar God. En dat is heel jammer. En ook ik had dat godsbeeld. Maar niet altijd. Het is ook een reden waarom dat de wereld zeker vandaag zich graag loskoppelt van die God, of zelfs soms God haat. Ik geloofde altijd al in God, of al zover dat ik weet, ik heb er al verteld, liefdevolle vader, of eerder een positieve energie, dat was mijn beeld, waartoe dat je zelf kon richten, een kapstok om op te leunen, waartoe je tot kon bidden, de schepper van alles, een mooie God, maar dat veranderde wel toen dat ik tot geloof kwam. Van het moment dat ik eigenlijk tot geloof kwam, dacht ik dat dat nu de bedoeling was om al die zonden in mijn hart, mijn leven te beleiden, mij ervan te bekeren. Voor een deel natuurlijk waar. Dit was hier de kerk waar dat allemaal een beetje begon, maar het was hier ook niet de kerk waar dat alleen maar werd gepredikt toen. Ja, het is niet dat jullie dat veroorzaakt hebben, ik wil dat wel even meedelen. Maar het kwam aan bod. Want ook in schrift komt het aan bod. En het was ook mijn beeld van de Bijbelse God, en ik denk een beetje beïnvloed door die dingen dat ik voorheen had eigenlijk al genoemd. En ik had mij door mij te laten dopen eigenlijk ook een beetje die leer aanvaard als waarheid. En ook in mijn gesprekken met christenen ging het vaak over zonde. Maar heel vaak de zonde bij een ander en in de wereld. En de zonde dat men overwonnen had, de zonde dat Jezus had verwijderd uit hun leven. Maar niet heel vaak hoorde ik christen praten over zonde waar ze mee struggelden. Ik hoorde niet vaak iemand zeggen, oh, ik struggle nog ontzettend met een drankprobleem. Of ik smoor een haat nog iets. Nee, dat kwam er niet uit. Maar vaak als christen, onder de christen, hoorde ik wel dat er gepraat werd over zonde, zoals ik zei, vooral de zonde bij een ander. Ik merkte dat er in de kerk dus wel wat mensen nog struggelden met zonde. En ik vind dat jammer om te zeggen, maar dat zette nogal de deur open soms voor nogal wat geroddel. Merkte ik over een ander. En dat was dat geroddel, en dat was men aan het roddelen over een ander zijn zonde. Maar roddel mensen zijn ook zonde mensen. Niet vergeten. Ik ging dus van iemand die niet echt dacht dat hij een zondaar was, naar iemand die plots zich heel bewust was dat hij een zondaar was. En dat er dus heel veel zonde was in mijn leven. En de wet, de geboden, tonen onze zonde. En voor ik christen was, had ik die wet niet. Ik leek wel vrij te zijn. Alles kon, alles mocht. Plots kwam geloof in mijn leven en mocht er niks meer, dacht ik. Ik had dan ook moeite met het idee dat het geloof ons vrij moet maken. Want ik voelde me alles behalve vrij. Het werd eigenlijk best een groot juk in mijn leven. Toen we een beetje denken aan Paulus in de Romeinenbrief, wat hij zegt. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was. Als de wet niet zei, u zult niet begeren. En in mijn vorige preek heb ik verteld over veranderen voor en met God. En dat na mijn doop in al heel snel paraal ging. Er liep heel veel scheef en al heel snel heb ik de kerk verlaten. En leef ik terug in de wereld, een wereld van optreden, muziek, DJ'en en feesten. Als je weet dat die wereld is, en je weet wat dat zonde is, moet er geen tekeningetje bij maken, maar dat is het hol van de leeuw, mensen. Dat is de belly of the beast, zoals ze zeggen. Geloof me, ik denk dat je al heel sterk moet zijn om in dat wereldje overeind te blijven. Maar als er nog zonde en verleiding in je leven is, daar, je maakt geen schijn van kans. Ik ga mijn preek hier niet herhalen. Hij staat online, dus je hebt hem nog niet gehoord en zo. Ik ga hier ook duidelijk zijn. Ik ga hier niet beweren dat de kerk op alle vlakken fout is. En mij dus een verkeerde leer had aangeleerd. Maar ook al was ik in de wereld, ik bleef wel geloven. En dat zondebesef was er nog, maar het werd ook steeds groter. Tot dat echt wel zuur begon te smaken. Maar vertoevend op de plaatsen waar dat ik kwam, omringd door de mensen daar en vele vrienden wel. Je maakt geen schijn van kans, zoals ik zei. Komt er ook nog bij dat ik dan nog heel vatbaar ben voor verslaving en depressie. En dus heel graag vlucht in allerlei zaken. Allemaal zaken die zonde zijn. Dat is wie dat ik ben. Dat is de aard van beestje. Leuk is het niet, maar het is zo. Dat geeft zijn oorsprong in een paar pijnlijke gebeurtenissen in mijn verleden. En prijs ook de Heere dat hij al heel veel heeft kunnen doen om dat draagbaar te maken. En eigenlijk zelf ook al strijd uit mijn leven en kunnen verwijderen met de wortelen al. Prachtig. En vaak hoopte ik ook op een wonder. Alsof hij zo'n tovergebedje kan doen. En dat God je dan verlost van die zaken. Maar zo werkt het niet. Ook al denken we soms van wel. En er zijn getuigenissen van mensen die in één ruk verlost zijn van zonde of ziekte of demonen. En ook het schrift bevestigt dat. Dus we mogen erop vertrouwen dat dat kan. Maar dat is niet per se dat automatisch gaat. Dat is niet de standaard. Maar ik kan getuigen dat hoe ik het geloof, God en Jezus en schrift zag, een beetje leek alsof ik geen schijn van kans maakte bij de Heer. Ik heb er echt mee vastgezeten, mensen. Mee afgezien. Hoe vaak heb ik niet gebeden in tranen. En de trant van Heer is als kleinste afgelegen kamertje in je koninkrijk verdien ik niet. En, echt waar, ik heb nog vele gebeden. Ook al maar, als ik geen schijn van kans maak, Heer, in jouw koninkrijk, laat me dan een zegen zijn voor misschien anderen aan te raken. Dat is er wel binnen aan. Kijk, zo stond ik een beetje in mijn geloof. Zo zag ik de dingen en zo voelde ik het. Ook een beetje omdat ik natuurlijk vrij op mijn eentje waren. En ik weet ondertussen eigenlijk wel beter. Maar God heeft wel moeten werken aan me en in me. Ik ben wel moeten veranderen. Er zaten dingen scheef, echt scheef. Maar het was ook een beetje logisch dat ik zo over mezelf denk, wanneer je alleen maar over zonde hoort binnen het geloof. Ik heb het hier niet over deze kerk. En vooral dat ik eigenlijk online tegenkwam, sprekers. Het was like altijd die zonde, zonde, zonde. En dat het niet over zonde was, dat was Satan en de demon. Dus aan de ene kant had je altijd zonde, zonde, zonde. Lag de schuld dus bij jezelf. Aan de andere kant had je dus heel veel boodschappen van de demonen en dat lag de schuld dus bij die demonen. Ik heb dan ook lange tijd die tweede stelling gevolgd, want mij lukte het niet om tot die overwinning te komen, dus er moest wel iets dieper aan de hand zijn, dus ik dacht, nou, het zijn allemaal demonen en onder een geest die in me zitten. Kijk mensen, het is jammer om te zeggen, maar zo heel vaak ziet ons geloof er een beetje zo uit voor zowel gelovigen, maar ook zeker niet geloven. En ik vind dat heel jammer. Zelfs erg. Vandaar mijn preek hier vandaag. Want jullie weten dat misschien niet. Elke boodschap of toch het grootste deel dat ik tot nu toe hier bracht. Zijn eigenlijk dingen dat ik graag veel eerder had gehoord. Het ging mij heel wat strijd, verdriet en frustratie bespaard hebben. En daarom wil ik deze boodschap delen met jullie. Om jullie te bemoedigen. Want ik heb er lang over gedaan om beter te kijken te krijgen op ons geloof. En eerst vooral, zoals ik zei, vrij op mijn eentje. Maar kwam plots ook tot andere inzichten, rond hemel, hel, Gods plan, Gods liefde. En niet dat ik op zoek was naar een leer dat ik nu wel mezelf kost en vind. Nee, dat kwam op mijn pad. En begon hij allemaal met een preek, een boodschap, dat ik online tegenkwam. Een paar jaren terug. En die spreker vertelde eigenlijk dat hij al jaren predikte. 20 jaar, dacht ik. Maar diep van binnen God haatte. Stel je voor, mensen. Tot hij ontdekte dat God helemaal niet zo zwart-wit dacht. over al die dingen. Dat het idee over zonde, hemel en hel helemaal niet was, maar dat de kerk maar al te vaak leerde, en de traditie eigenlijk. Ik ga de inhoud van die preek hier niet uiteenzetten, maar het kwam goed binnen van mij, en ik had toch plots wel een beter en een mooier beeld van God. Een God waar je dus niet constant bang van moet zijn, die rechtvaardig is, ook is een oordeel, maar altijd werkt vanuit zijn soevereine liefde. Een God dat ik in het lang niet zag. Maar het verbaasde me wel dat ik dat zo weinig tegenkwam. Het was niet de hangbare traditionele visie. Maar ik voelde ergens wel dat God er op mijn hart legde om, dat toch, om meer die weg te bestuderen en me daarin te verdiepen. En ik heb vroeger hele teksten geschreven, schema's uitgetekend, om voor mezelf die complexe waarheid duidelijk te maken. Een beetje therapeutisch bij wijze van spreken. Ik ga ze nooit tonen naar jullie, of laten lezen die teksten. Waarom? Omdat ze in verre van perfect zijn. Er zitten nog heel veel fouten in. Ik was er nog lang niet hoor. Maar het hielp mij om als het ware op een therapeutische wijze die dingen te plaatsvinden. Dus ik ga ook niet zeggen, verkondigen dat ik toen plots de waarheid in pacht had. Verre van. Dat was maar een begin. En er was ook nog heel veel fouten leren in mijn leven. Want zoals ik zei, ik zag overal Satan en demonen op die momenten. Als je nu curieus bent wat dat die leer bevatten en die visie, wat gaat heel veel te maken met de eerste adem en de laatste adem, Jezus dus, de eerste dood en de tweede dood, ook de weerlegging bijvoorbeeld van schepping in 6 letterlijke dagen, dus mensen, dingen dan hier dus wel degelijk worden aangeleerd en prijs jezelf gelukkig daarvoor. Contacten dus ook een beetje Gods humor. Ik stond best alleen als christen tussen de christen met die visie, die nieuwe inzichten, en er waren er al niet zoveel in mijn leven. Dus kon ook niet gescherpt worden door mijn andere broers. Die leer kon ook niet echt groeien, laat staan volgroeien. En toen ik af en toe toch eens keer wou polsen bij anderen, hoorde ik vaak een vaag antwoord. Of ze kraakten mijn visie af. Of ze zeiden simpelweg, goh, joh, zie ik er eigenlijk niet mee bezig. Man. Toen ik hier plots in de buurt kwam wonen, ging ik dan ook op bezoek bij Jos. En eerlijk gezegd, ik ging er blind van uit dat Jos ook die traditionele leer van zonde, hemel en hel volgde en predikte. Dus ik ging dan ook niet echt mijn visie delen. Ik had ook geleerd om te zwijgen. En die moeilijke kwestie is dus niet altijd te delen met mensen, laat staan er een discussiepunt van te maken. Maar ik was wel vrij overtuigd van mijn visie. Ook al stond hij nog maar eens een kinderschoen. Maar ik wist ook dat Jos wel iets dieper in het woord vertoefde dan ik. Dus ik was nog een beetje bang om erover te praten. Bang om compleet in de grond geboord te worden. Bang om ontgoocheld terug te keren. Bang dat mijn visie totaal niet klopte en dat ik een valse leer had aanvaard. Maar naarmate dat mijn gesprekken met Jos vorderden, merkte ik plots dat hij eigenlijk ook die visie had. En het zou Jos niet zijn, of hij stond al veel verder en dieper in die visie. En kreeg hij dan pas eigenlijk echt veel meer inzichten, sprekers en boodschappen van hem te beluisteren. En dan pas kon het bij een groeien, mensen. Dus stel je voor, mensen, ik had de kerk verlaten, keerde terug, verwachtte de typische kerkelijke leer, dan die strookte met mijn visie en kwam plots tot de conclusie dat de man dat me gedoopt had, mijn kijk op die ding, des te goed begreep. En er nog veel dieper op inging en de traditionele leer stap voor stap ook probeerde te weerleggen om opening te vinden met die nieuwe leer, die eigenlijk de oude leer is van de eerste christenen, de originele en oorspronkelijke leer, de ware leer, de leer van de kinderen van de weg, want zo noemden de eerste christenen zichzelf. Ik merkte er al een paar keer en vertelde dat verhaal, die cirkel van ben weggegaan en keert dan terug hier. Maar het is moeilijk om te vertellen wat dat echt deed met me, wat een vreugde dat dat bracht. Ik kan dat niet verwoorden. Hoe dat ook een antwoord op mijn gebeden was. Ik liep al jaren op zoek naar een kerk, terwijl de Heer maar al te goed wist dat het eigenlijk hier te doen was, dat ik hier moest zijn. Maar Nieuwpoort is wel ver als je van Brugge komt. Zeker met openbaar vervoer. En ik had immers ook de kerk verlaten om met mijn oude hebben en zijn te gaan vertoeven. Dus ik kan ook schaamte tegenover jullie, tegenover Jos, tegenover de kerk hier. Maar Gods wegen zijn ondergrondelijk. Ik zat er 3 jaar geleden compleet door, dat een vriend uit Oosteinkerken zei van, zou je niet beter 3 maanden even tot jezelf komen in Oosteinkerken. En die 3 maanden waren 6 maanden. Begon me hier goed te voelen, begon al iets te zoeken in de buurt. En toen kreeg ik de kans om daar eigenlijk te blijven wonen. En plots was Nieuwpoort niet meer ver. Slechts een tramrit van 15 minuten weg van waar dat woonde. Kijk, mensen, ben heel voorzichtig om te zeggen van God heeft dat gezegd tegen me. God heeft dat gedaan in mijn leven. Maar hier weet ik wel 100% dat dat van Gods werk was. En dat dat dus effectief begon met de Herman die er ook bij compleet door zat. Depressief, ongelukkig, ontgoocheld in zichzelf, in zijn wandel met God en het leven. Want niks bleek te werken. Niks ging nog. Ik stond tegen een muur, met mijn rug tegen de muur en met mijn neus tegen de muur. In mijn vorige preek deelde ik ook hoe dat veranderen met en voor God cruciaal is. Ik had wel een klein beetje een wrang gevoel na die preek. Ik had het gevoel dat dat laatste deel waarin ik zei dat God dat gedaan had in mijn leven, dat ik daar zelf geen moeite voor moest doen. Ik vond een beetje dat ik de indruk gaf dat dat een beetje te gemakkelijk ging. Maar ik hoop toch dat ik hier nu toch heb kunnen delen dat dat zeker niet makkelijk was. Want de gedachte van God heeft dat gedaan voor mij, dat klinkt altijd like een droomscenario, als wandelen op wolkjes of als zegen all the way. Maar dat was dus zeker niet, en dat is zeker niet alleen bij mij zo. En als je nu denkt dat ik dus blindelings de leer van Josje wil kopiëren en van buiten leren, wat ik hoop nu toch dat je ziet dat dat toch al een beetje langer leefde bij mij, maar er kwam geen antwoord en er kwam geen aanvulling. En ik weet dat van Jos ook dat het soms wel moeite kost om mensen mee te krijgen in die visie, in die leer. Dat is soms ook een keer stoot op tegenwerking of onbegrip. Maar ik hoop dat iedereen je wel beseft hoe gezegend dat je bent om hier te zijn. Want hoe het geloof hier wordt gedeeld in de studies, is niet zo traditioneel in Vlaanderen. Oké, ik moet nog veel kerken en gemeentes leren kennen, denk ik. Dus maar wat ik gezien heb online en in de, en rond mij. Ja, je vond dat nergens. Nergens. Behalve hier. Toevallig wordt het allemaal begonnen. En daar zie ik echt wel Gods humor in. Ik voel zijn glimlach bij dat alles, want hij wist dat maar al te goed. Voor de mensen die zich afvragen welke leer, wel, ik stel je voor dat je naar de website gaat, naar de Bijbelstudies en luister naar de studies over zondegeoriënteerd evangelie, tegenover het scheppingsevangelie. Ik kom hier een boodschap delen, dus niet om studies en theologie te delen. Dus als je afvraagt wat dat bedoel, wel, check die twee boodschappen een keer. Maar we gaan terugkeren naar de zonde. De Hollandse komiek Hans Steeuwen, ik raad je nu niet echt aan om hem te bekijken, het is niet vrij koosje wat dat hij zegt. Maar in zijn show spotte hij ooit een keer met alle religies van de wereld. En toen dat hij bij het Jodendom kwam, zei hij op zijn eigen typische manier, ja, als Joden komen we dan lekker samen gezellig om te feesten en dan gaan we gezamenlijk lekker dingen niet eten. Waarom vertel ik dat? Dat is domme mop natuurlijk, maar is dat wat dat christen zijn betekent? Dat we allemaal gezamenlijk dingen niet doen? Maar we ons zo anders dan de wereld? Is dat wat dat bedoeld wordt met het licht zijn in deze wereld? Maar niet conform zijn aan de wereld? Nee. Want waar gaat het hem over, mensen? Gaat het hem over bekering van zonde? Of wederom geboren zijn? Ik denk dat God zich meer bekommert over het feit of dat we wederom geboren zijn dan onze bekering van zonde. Ook al gaan beide hand in hand in elkaar. Moeten we ons dan niet bekeren? Is zonde dan niet belangrijk? Jawel, mensen. Maar is het genoeg om voor je doop te zeggen, Heer, ik bekeer me van mijn zonde en ik vraag je om verheffenis? Is daarmee alles gefixt? Nee. Bekeren is een levensstijl, mensen. Dronkenschap, drugs, decadente feesten, seks zonder relatie. Allemaal heel expliciete zonden. Makkelijk te herkennen, makkelijk te overwinnen, makkelijk te stoppen. Tenminste, als je niet vertoeft op plaatsen waar dat dan net geprezen wordt, die levensstijl. Maar wat doen we met die andere zonden? Haat tegenover je broeder of zuster. Hebzucht. Woede. Roddel. Trots. Venenigheid van onze tong, van onze woorden. Dat zijn zonden, mensen, dat we vaak veel minder herkennen in onszelf. En soms zijn ze nog gevaarlijker, venijniger dan die expliciete zonden. Kerken zijn al compleet uit elkaar gevallen door zo'n zaan. Christenen die elkaar haten omwille van deze zaan. Ik hoorde zelf laatst dat er een gemeente is waar dat de gevaccineerden op een ander moment dienst hebben dan de niet-gevaccineerden. Omdat ze niet meer samen in de ruimte kunnen zitten. En ik ben er stellig van overtuigd dat allebei de kanten 100% overtuigd zijn van hun mening. En ik vind dat schrijnend. En een slechte getuigenis van onze geloof, onze Heer, onze God. En met de huidige tendensen in deze wereld, want er nog daarnaar bij stilstaan, vrees ik dat we nog meer zo'n ding aan tegenkomen. De wereld is er lekker op uit om ons te verdelen. En wij christenen gaan waakzaam zijn. Kunnen wij als christen volledig verlost zijn van zonde, alle zonde? Ik denk even aan Paulus terug in de Romeinenbrief, hoofdstuk 7, deelt hij zijn bedenking over de zonde. En ook hij deelt met ons dat hij struggelt met zonde. In vers 15 zegt hij namelijk, wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Stel je voor, het gaat hier over Paulus. Dat is niet de mensen onder Gods mensen, nee mensen. Hij struggelt dus ook met zaken. Dus terugkerende op mijn vraag, kunnen we als christen volledig verlost zijn van alle zonden? Ik denk het niet. Maar sommige christenen denken dus van wel. Ik hoorde ooit een antwoord van een spreker met betrekking tot die tekst van Paulus. En die zei dat wij in de huidige tijd, al veel verder stonden dan Paulus. En dus die strijd niet meer hadden in ons leven, omdat de Heilige Geest al veel sterker gegroeid was in de wereld. En dat we dus eigenlijk geen voorbeeld moesten pakken aan Paulus. Echt waar, mensen, ik verzin dat niet. Maar als je de leer, als je leer 100% is gebaseerd op zonder overwinning, wel, dan ga je blijkbaar creatief zijn met sommige bijbelteksten om je punt hard te maken. En als je idee over zonde is dingen niet doen, wel, dan kan je dan makkelijk verwezenlijk denken, zeker als je zelf gaat invullen wat je niet mag doen. Maar wat wij denken dat zonde is, is niet altijd wat dat God als zonde ziet, mensen. En ik denk dat God hierover wel het eerste en het laatste woord heeft. Nu wij mensen. En ik voel zelf dat het idee religie veel meer is gebouwd op wat wij mens als juist en fout achten, in plaats van God. Sommigen denken bijvoorbeeld dat je geen alcohol mag drinken als christen. Dat dat zonde is. Maar de mensen in de Bijbel dronken trouwens ook. Dronkenschap en verslaving, dat is een heel ander verhaal. Ik denk dat we dat unaniem kunnen overeen zijn dat het echt zonde is. Maar dan nog mensen. Het kan zijn dat een broeder of zuster struggelt met die zaken en door een trauma dat niet verwerkt is. Of dat ze nooit iets anders te zien of gedaan hebben. Moeten ze dat voor buiten zetten? Nee. Wees er voor hen. Bid voor hen. Begeleid ze. Geef ze desnoods. Laat ze desnoods naar een dokter gaan. Begeleid ze daarin. Steun ze daarin. Of laat ze therapie volgen. Er zijn oplossingen voor die dingen. Geef ze dat duwtje. Slechts misschien als een mens weigert om er het wel aan te doen, dan kunnen we zeggen, oké, die persoon, ja, nee, die wel gewoon niet. En dan kun je misschien wel die persoon de deur wijzen, dan is hij hier toch echt, ja, in het kerkelijke niet welkom, ja, dat kan. Maar ook moeten we die persoon na een tijd weer kunnen aanvaren als de inkeer toont, of effectief er wel aan werken, of eraan gewerkt heeft. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de verloren zoon. Maar vergeet niet dat in dat verhaal er ook een jaloerse broer was, die wel jaar en dag klaar stond voor zijn vader. Want we moeten opletten dat we als kerk niet die neiging hebben om ons beter te gaan voelen dan die persoon die wel nog struggle kent. Het is geen wedstrijdje, nee, mensen. Want dat is ook zonde als je zo begint te kijken naar dingen. Matthäus 6 leest, vers 14, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Als we bij ons zijn als onze Heer, moeten we vergeven, mensen. Als je bijvoorbeeld trots kan zeggen dat je nooit je vrouw bedrogen hebt met een ander, nooit een andere vrouw gekend hebt, ook nooit buiten het huwelijk, het ideaal plaatje, zou je zeggen, ah, ik ben goed bezig. Maar als je dat wel nog vanuit je looghoek of van achter je zonnebril wel kijkt naar elk meisje dat passeert, zit er ook iets niet pluis, mensen. God kent onze harten, niet enkel onze daden. Onze wandel in het geloof is niet enkel te zien aan ons gedrag. Het gedrag is veel eerder een voortvloeisel van ons hart. En je kan dan wel waakzaam zijn, dan die verlangens niet tot uiting komen in gedrag. En denken dat je goed bezig bent, maar God wil wel aan de slag met je. En dat begint met je hart. En je hart. Niet enkel met regeltjes en wetjes volgen. En daarom wil ik afsluiten met Matthäus 15, vers 7. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofiteerd toen hij zei, dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij mij, omdat zij leerlingen onderwijzen die geboden van mensen zijn. En toen hij de menigte bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, luister en begrijp het goed. Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet, maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden tegen hem, weet u wel dat toen de fariseers dit woord hoorden, zij er aanstoot aan namen? Maar hij antwoordde en zei, elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. Laat hen gaan, het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde geleid, zullen zij beiden in een kuil vallen. Petrus antwoordde en zei tegen hem, verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zei, bent u ook nog altijd onwetend? Ziet u niet dat alles wat de mond inhaalt in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Hier zien we dus een onderscheid tussen de wet en hoe Jezus wil dat we het zien en doen. De traditie vertelde ons om nooit met ongewassen handen te eten, maar de apostelen bleken het anders te doen. Jezus werd erop aangesproken, bekritiseerd, maar Jezus had zijn antwoord klaar en dat was duidelijk. Jezus was klaar en duidelijk over wat ons verontreinigt, namelijk: maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart en die verontreinigen een mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Mensen begrijpen niet verkeerd. Zonde verontreinigt ons. Ik ga daar later nog op terugkeren. Ik hoop oprecht dat jullie nu plots niet het idee krijgen dat ik je pleit dat zonde niet belangrijk is. Of maar een bijzaak. Zeker niet, anders zal het slecht er niet zoveel aandacht aan besteden. Daar ga ik het vervolg dus verder op ingaan. Maar ik wou deze boodschap eerst delen met jullie als inleiding. En vooral omdat het idee zonde zo vaak en zo diep is ingebakken in onze visie op het geloof hier in het Westen. Dus we gaan er sowieso als christenen mee constant geconfronteerd worden. En ik wil later ook nog stilstaan bij het feit hoe zonde onze relatie met God in de weg staat. En dat zonde overwinning dus zeker een deel is van het geloof. Maar de vraag is waarom? Wat is Gods opzet hiermee? Waarom moest Jezus sterven voor onze zonden? Wat ik vandaag wou delen met jullie, ging er vooral over dat ik gemerkt heb in de kerk, en met de kerk bedoel ik niet jullie, ik ken het over alle kerk, en in mijn eenzame jaren was dat vooral dus online, dat er nogal een vrij zwart-wit beeld was over dit thema. En dat we mogen dankbaar zijn dat we hier in de kerk zijn, omdat er wel een beetje gekeken wordt naar het grotere plaatje. Wederom geboren zijn. Gods plan met de mens en de nieuwe schepping. Het ware evangelie. Dus niet enkel zondeoverwinning. Maar dat grotere plaatje spaar ik voor een andere keer.